Goed, ik begin te lezen in Genesis 8, vers 20. Genesis 8, vers 20. En Noach bouwde de Heer een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die een lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hem, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En ulieder vrees en ulieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevolgde des hemels in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze, ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijk en zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gelieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Deelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u, en met alle levende ziel die met u is, van al het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik de wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Goed. Vorige week ben ik dus begonnen met te vertellen dat God ooit 7 verbonden heeft afgesloten met de mensheid. In de periode dat deze schepping bestaat. Ooit zal God deze wereld uitwissen en dit heelal en komt er een nieuwe schepping, een nieuw heelal. En dan heeft hij weer andere afspraken. Ik heb inderdaad verteld vorige week van het verbond dat God sloot met Adam voor de zondeval. Ik heb verteld dat God ooit daarna een verbond sloot met Adam en Eva en de duivel na de zondeval. En dat een aantal van die dingen nog altijd gelden. En die rode lijn, dat is van hoe lang geldt iets. Ik heb hier een streepjeslijn gezet op dit schema en dat is het einde van deze schepping. Wat niet iets eens is, dat is iets waar we naar uitkijken. Want als je in Jezus Christus bent, dan zie je uit naar een perfecte wereld en een perfect universum zonder oorlog en ellende. Nou zijn we dus bij het derde verbond. We weten de hele aanloop ernaartoe. We weten dat Noach op een gegeven moment een ark moest bouwen, omdat de wereld overstroomd zou worden. God kon de zonde van deze wereld niet meer aanzien destijds. En hij zag een rechtvaardig man, die deed wat hij van hem vroeg. En met zijn vrouw en kinderen en schoondochters gingen ze in die ark met alle dieren. En ik ken alle gesprekken wel, ik ken gesprekken van wereldse biologen die zeggen van dat kan allemaal niet, al die dieren passen nooit in een ark. En ondertussen is er een Nederlander die heeft een echte ark op echte grootte nagebouwd. Inderdaad een enorm gevaarte. simpel als ik ben, kan ik alleen maar denken van, nou, God moet daar op een of andere manier dat allemaal hebben geleid, dat alle levende organismen, waar later allemaal andere soorten uit voort zullen komen, dat het allemaal paste en hoe het allemaal maar zit. Ik heb altijd een heel andere ingang om over dit soort dingen dat zo te bekijken. Op een dag heb ik ooit dit boek gelezen. Ik las erin dat God zei dat mensen een probleem hebben met God. Ik las erin dat mensen in staat zijn om te zondigen. Ze zijn in staat te liegen, te bedriegen, te doden. En daarom zijn we afgesneden van God. Ieder mens die dat leest kan erover nadenken van is het waar of niet waar. De God van de Bijbel die speelt dan met ons. Die zegt van als je zegt ik ben niet waar, niet echt, bewijs het maar. Bewijs maar dat iets in die Bijbel niet klopt. Nu zijn er heel veel mensen die daar miljoenen pagina's aan gewijd hebben om te laten zien en te bewijzen dat die Bijbel niet waar is. Maar dan kom je eigenlijk altijd in het land van de meningen. Er zijn altijd nog christelijke wetenschappers die alles kunnen willen. Ik heb maar nooit iets kunnen vinden in de Bijbel wat niet mogelijk zou zijn. Ik heb altijd een enorme voorliefde gehad voor geschiedenis. Ik was nogal omvergeblazen toen ik erachter kwam, ik heb het al eens vaker verteld, dat de profeet Daniel allerlei wereldrijken letterlijk opschrijft. De Grieken, de Romeinen, de Perzen. En dat moest allemaal nog gebeuren na zijn dood. Er zijn er veel mensen die zeggen, nou dat is heel gemakkelijk. Daniel heeft nooit bestaan, het is opgeschreven door een paar Joodse schrijvers in de eerste eeuw voor Christus, toen het allemaal al gebeurd was. Zo gaat het toch. Maar de oudste kopieën van die geschriften van Daniel, die zijn ouder dan de eerste eeuw voor Christus. Sterker nog, hij heeft het ook nog geschreven in het Aramese dialect wat mensen in de zesde eeuw voor Christus spraken. Dus het is wel een hele goede vervalsing dan. Goed, toen ik dat allemaal ontdekte, toen dacht ik van, dit is interessant, want hier staat iets wat eigenlijk menselijke wijze niet zou kunnen. Dit is mijn persoonlijke getuigenis. Dus ik ontdekte wat het evangelie was. Dat ik van God ben afgesneden omdat ik verloren ben. Ik ben een verloren zondaar. Maar God wil dat niet. Daarom is hij ooit als zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld afgedaald. Want die is gestorven voor de zonde van ieder mens. Zijn lichaam werd begraven. En stond na 3 dagen weer op uit de dood. Want hij is de schepper van het hele universum. Dus hij zet elke natuurkundige wet naar zijn eigen hand. En ieder mens die dat gelooft dat God uit de dood opstond. Of dat zijn zoon Jezus uit de dood opstond. En met de mond belijdt de Heer Jezus Christus. Die zal gered zijn. Even vrij naar Romeinen 10 vers 9. Want het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Op dat moment als je opnieuw geboren bent. Want ze noemt de Bijbel dat. Want je ontvangt dan de Heilige Geest. Door te geloven aan het evangelie van Jezus. Dan ben je een opnieuw geboren ziel. En dan wandel je niet meer door aanschouwen. Maar door geloof. Oftewel je wordt door de God in een andere situatie gezet. Je merkt ook. Dat je een ander mens bent geworden. Dat is voor iedere geredde anders. Ik heb het niet over toeters en bellen en wonderen en mirakels. Je merkt dat je oude mens vergeven is. Dan ga je heel anders naar het boek kijken. Dan ga je kijken naar het boek van dingen die ik niet snap. Of dingen die me raar toelijken. Want jullie moeten ook toegeven. Je bent ook je hele leven getraind om te denken dat dit boek niet kan. Op school, de televisie, de maatschappij, noem maar op. Ook heel veel kerkmensen. Maar mensen kunnen zoveel zeggen. Op het moment dat je gered bent, dan zijn er altijd dingen in de Bijbel die je niet snapt. Maar dan ga je anders denken. Dan ga je denken van, hé, de Heer heeft me al zoveel laten zien. Hij heeft me gered. Ik ben een ander mens geworden. Ik sta in een andere dimensie als het ware. Dan heb ik ook alle vertrouwen in dat Hij mij de dingen verklaart die ik niet snap. Zoals dat met die ark van Noach en al die dieren die erin zitten. Zelfs het meest dwaze van God is niet te doorgronden door de knapste man van deze wereld. Dat staat in de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. En zo is het. Mensen kunnen heel veel dingen vinden, maar uiteindelijk is het toch allemaal vinden. Ik heb vorige week al 2 verbonden besproken. En het aardige is, de Bijbel is een enorm provocerend boek met de bedoeling om mensen in beweging te krijgen. Het is Gods geschiedenisboek vanuit het perspectief van God. Hij behandelt in zijn geschiedenis dingen die hij belangrijk vindt. En wat in mijn... Kijk, hier staat bijvoorbeeld de geschiedenis-encyclopedie. Daar staan allemaal wereldrijken in. Maar als ze geen bemoeienis hebben gehad met Jezus Christus, of met zijn gemeente of met het Joodse volk is niet interessant voor God. Jesaja 40 zegt ook, alle volken zijn voor mij als een druppel water in een emmer water. Dat is niet zo belangrijk. Het eerste zinnetje al van Genesis 1 vers 1. In de beginne schiep God de hele hemel en de aarde. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Ik moet geen woord toevoegen. Het zijn 10 woorden. Als je dat leest, dan wordt daar al afgerekend met heel veel heilige huisjes van de mensheid. Bijvoorbeeld polytheïsme, dat er meerdere goden zouden zijn. De eerste zin van het boek zegt al, er is maar één God. Rekent af het fatalisme, van alles is het lot. Het komt zoals het komt. Nee, er is dus een opperwezen die alles stuurt. Het rekent af het atheïsme, van mensen die zeggen, er is geen God. Die Bijbel zegt heel wat anders. Dus dat moet je in beweging zetten om erover na te denken. Is het waar of niet waar? Ik heb vele religieuze boeken gezien en gelezen. Ik heb de Koran een aantal keren gelezen. Of de Bhagavad Gita van de Hindoes. Of andere geschriften van het boeddhisme, noem maar op. Maar dan gaat het vaak om leefregels, zodat jij, als jij dat een beetje goed navolgt, hopelijk ooit eens in een hemel komt of in een paradijselijke situatie. Dit boek is heel anders. Dit boek zegt gewoon, je moet gered worden. Dit boek heeft ook helden. En die helden, die maken de grofste fouten. Kijk maar, een van de grootste helden uit de Bijbel is David. Koning David. Maar het is bijna een mens van vlees en bloed, want hij doet dingen die fout zijn. De Bijbel is een enorm atypisch religieus boek. Want er gebeuren allemaal dingen in, die lijken wel heel echt. Dan zullen mensen altijd zeggen van, ja, maar die God dan, die God. Nee, die God doet het niet, mensen doen dat. Mensen doen rare dingen in deze wereld. Goed. Vanwege al dat soort dingen die ik net zei, daarom haten mensen de Bijbel. Zelfs heel veel christenen haten de Bijbel. Daarom zijn ze altijd bezig, vooral de laatste 200 jaar, om nieuwe Bijbels te maken. In romanstijl of wat ik maak, maar gewoon elke keer weer de exacte betekenis onderuit te halen. Want niemand zit erop te wachten. Mensen willen een Bijbel hebben die hun vertelt wat hun uitkomt. Knoeien met de Bijbel, knoeit God met je verstand. Of ook zo'n eentje, dat leerden wij aan op die Bijbelschool vroeger. No Bible, no breakfast, no Bible, no bed. De Bijbel zijn de woorden van God. En die kunnen beter je gedachten beheersen dan de gedachten van deze wereld. Als je een paar dagen je Bijbel niet leest, wordt het steeds makkelijker om helemaal niet meer naar die Bijbel op te kijken. Mensen haten die Bijbel. Omdat die woorden van God, uitgesproken door het woord, dat is Jezus Christus, tegen ons is. Laat haar fijn zien waarom wij dingen altijd fout doen. Eigenlijk alles wat God ook aan ons overlaat in deze wereld, hebben we gewoon verprutst. We zijn altijd met onze eigen dingen bezig. We willen de Bijbel niet lezen, omdat deze al ons van ons weet en dat ook duidelijk zegt. En wat zeggen mensen dan vaak? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Of, ja, dat is jouw mening. Nou, wat ik hier vertel is niks nieuws. Ik vertel ook maar weer verder als wat 2000 jaar door de wereld gaat. Maar iedere mens die heeft leren lezen en schrijven op school, kan gewoon rustig gaan zitten en die Bijbel gaan lezen. En er zullen hele stukken zijn die zijn eerst moeilijk of erg saai of vervelend. Maar als je die Bijbel een paar keer gelezen hebt, dan hebben we alle tijd voor. We hebben nooit zoveel vrije tijd gehad als in deze tijd. Met onze 38-uurige werkweek of 40-uurige werkweek. We hebben al enorm veel overschot aan tijd en mogelijkheden om dingen uit te zoeken. Dan moet je toegeven, ja, die mensen in die Bijbel bedonderen altijd de Heer. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar Noach, voor die zondvloed, Noach vond, zoals staat in Genesis 6 vers 8, vond genade in de ogen van God. En hij bouwt die ark met zijn gezin. Die zondvloed komt. En dan valt de wereld weer droog. En dan kunnen ze eindelijk uitstappen, daar in het gebied wat nou het Ararat-gebergte heet. Vlakbij is de oudste smidse gevonden die archeologisch niet ooit gevonden is. Het lijkt prachtig wel of de moderne, de nieuwe mens na de zondvloed daar ontstaan is. Ik wil maar zeggen, archeologisch werkt ook altijd mee met de Bijbel. En Noach en zijn gezin stappen uit en God sluit een verbond met Noach. Hij geeft ook een teken om dat verbond te bevestigen. Daar kom ik later nog op, we hebben het net gelezen. Dat is de regenboog. En in vers 20 en 21 lazen we dat Noach een offer brengt aan God. En God sluit dan een onvoorwaardelijk verbond met Noach. Ten eerste zegt hij in vers 21 en 22 van hoofdstuk 8. De grond zal voortaan niet meer vervloekt zijn. De Heere rook die lieflijke reuk en de Heere zeide zijn hart. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Oftewel, tot zolang deze wereld moet lopen, zal ik de wereld niet meer vernietigen of onbebouwbaar maken. Hè, dat ze niks kunnen verbouwen. Ik zal ervoor zorgen dat de mensen gewas kan laten groeien en alles. Want, zegt hij, hier staat het alweer, het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Ik zal deze wereld niet meer zo straffen zoals ik met die zondvloed heb gedaan, want mensen deugen toch al niet. Maar ik maak het project wel af, want God kan niet liegen en hij doet wat hij beloofd heeft. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaien en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Na de zondvloed, als die hele wereld veranderd is, dat is ook een heel lang verhaal, dan heb je een andere wereld met een heel ander klimaat, met seizoenen. Want die zijn voor de zondvloed, waren die er niet. Voor de zondvloed was er ook geen regen. De wereld werd bevochtigd door damp, staat te lezen. Dat zal Noach later ook nog overvallen. Maar die grond zal niet meer vervloekt zijn. Daarom zegt de Heer ook, en je kunt het opzoeken, ik kijk even in 1 Timotheüs 4... Belangrijk is om schrift met schrift te vergelijken. En ik kan wel van alles beweren, maar mensen moeten het zelf uitzoeken en lezen. 1 Timotheüs 4. Moet je maar even zelf lezen. Hoofdstuk 4 van 1 Timotheüs begint ermee. Dan zegt Paulus tegen Timotheüs van, er zijn mensen die zeggen dat je dat of dat niet mag eten. Er zijn allerlei religies waar je sommige dingen niet mag eten, omdat het onrein is. In de tijd van Mozes gaf God ook de wet aan het Joodse volk met allerlei spijzigingswetten. Maar het evangelie van Jezus moest over de hele wereld gaan. Dus die waren niet meer belangrijk. Dus wat mensen ook zeggen, als mensen zijn in de kerk die zeggen je mag dat of dat niet eten, dan zijn het weer religieuze wetjes die door mensen zijn bedacht. God heeft ze niet geboden. Timotheüs, dat is een bijbelgelovige predikant en die wordt onderwezen door Paulus, de apostel voor de heidenen. En dan zegt Paulus tegen Timotheüs in vers 4 en 5, want alle schepsel Gods is goed en er is niks verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Kijk, wij leven wel als mensen in deze gevallen schepping. Dus alles wat je eet, mag je de Heer voor danken. Maar Heer had zo beloofd hier in het verbond met Noach, hij zal de wereld niet meer vervloeken. Tweede punt is, hij zegt de mensen zullen nu vruchtbaar zijn en de aarde bevolken. Hoofdstuk 9 vers 1. God zegende Noach en zijn zonen, hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar, vermenigvuldigd en vervuld de aarde. Of vers 7. Maar gelieden wees vruchtbaar en vermenigvuldigd, deelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigd op dezelfde. Nou, er zijn veel dingen die de Heer aan de mensheid heeft gevraagd. Daar niet aan hebben gehouden. Maar dit is toch een gebod waar we ons wonder wel goed aan hebben gehouden. Ik ben geboren in 1968. En toen waren er nog ruim 3 miljard mensen op deze wereld. We leven nu in 2016. We hebben nu al 7 miljard mensen in de wereld. De wereld is meer dan verdubbeld in een generatie tijd. Het gaat je eigenlijk al je begrip te boven. Er hebben honderden miljoenen mensen geleefd en het punt dat er 1 miljard mensen in de wereld waren, dat werd pas in de 19e eeuw bereikt. Ik ben vergeten welk jaar dat was. En dan van de 19e eeuw tot begin 20e eeuw, toen hadden we er 2 miljard. En toen ging het heel snel. Maar goed, mensen hebben deze wereld bevolkt. De Heer zegt ook, mensen zullen voortaan heerschappij hebben over de dieren, in vers 2. En uw lieden vrees en uw lieden verschrikking zij over alle gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels en al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Ik weet dat je hebt tegenwoordig dierenactivisten, en dan heb ik niet over mensen van Greenpeace of zo, maar je hebt mensen die gaan alweer een paar stappen verder. En dan zie je wat een aantal generaties atheïsme doet met de mens. Moderne biologen, moderne denkers, die zeggen van alles wat begiftigd is met leven, is hetzelfde. Ik zag laatst nog een brievenwisseling in een krant van waarom durven sommige mensen zichzelf te verheffen boven dieren? Een hond, een kat, een vis. Wat is het verschil? Ze hebben een zenuwstelsel, ze hebben een skelet, ze hebben een bloedsomloop. Waarom durven de mensen zeggen dat hij anders is? Hij is ook gewoon een biologisch wezen. Dat zegt de psychologie ook. Dat zegt de sociologie ook. We hebben hersenen. Nou, door een toeval in evolutie kunnen wij zelf redeneren. Hebben wij een bewustzijn? Kunnen we medelijden hebben met anderen? Compassie hebben? Maar we worden geregeerd door stofjes in onze hersenen. Dat zijn gewoon een biologisch mechanisme. Maar de Bijbel zegt hier, mensen zullen heerschappij hebben over de dieren. Oftewel, dieren zijn bang voor de mensen. Mensen kunnen wel zeggen, ik ben het niet mee eens. Ik zeg altijd, je kan ook constateren, wat is er gebeurd? Wie hebben deze wereld helemaal in cultuur gebracht? Dat zijn mensen geweest. Als je het naar moderne maatstaven wil zeggen is, mensen zijn net een vorm van eczeem. De hele wereld hebben ze overwoekerd, het valt niet te stoppen. Er zijn geen diersoorten geweest die zo machtig waren dat ze de mens konden tegenhouden. Ja, de vloo misschien die de builenpest overbracht en een kwart van Europa liet sterven in een paar jaar tijd. Maar mensen gingen daarna onstuitbaar verder. Mensen kunnen beredeneren, die kunnen met z'n allen nadenken, met een klein roeibootje en een harpoen, hoe ze een grote vinvis kunnen vangen. Een beest van 30 meter lang. Dieren zijn bang voor mensen en terecht. Want mensen zijn boven dieren gesteld en hebben een bewustzijn, kunnen redeneren. Of je dat nou leuk vindt of niet. Dit belooft de Heer aan Noach. Hij zegt ook, je hoeft niet voortaan niet meer vegetarisch te leven. Want voor de zonvloed leefden mensen, en voor de zondeval ook, leefden mensen vegetarisch. Men at planten. De dieren aten planten. Er zijn ook biologen die beweren dat je altijd nog in de spijsvertering van ook van carnivoren, van vleeseters, kan zien, terugvinden dat het ooit planteters zouden zijn geweest. Kan zijn. De Heer zegt, je bent voortaan niet meer alleen vegetarisch, maar je mag ook het vlees eten van een dier. Alleen dan zonder het bloed. Vers 3 en 4. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijs. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Dat is weer een heel andere Bijbelstudie, dat is een heel ander verhaal. Maar een mens bestaat uit een geest, uit een ziel en een lichaam. En dat lichaam heeft een bloedsomloop. En met het bloed is iets. Dat ga ik nou niet vertellen, dat is een ander onderwerp. Maar aan dat bloed is te zien dat wij onder zonde leven. En zolang dat zo is, de Heer zegt, het is niet de bedoeling om bloed te eten. Maar we mogen dieren eten. We mogen alles eten in deze wereld, als je daar de vrijmoedigheid toe hebt. Zo kon het evangelie ook over de hele wereld gaan. Stel je voor dat we allemaal spijzeringswetten zouden hebben gehad. Na het oude verbond van Mozes mochten we bijvoorbeeld geen varkensvlees eten. Dan had je het evangelie niet in Nieuw-Guinea kunnen brengen. Want daar komt ons, die contraille komt het varkensvlees vandaan. Ik bedoel maar, we zijn vrij om te eten wat eetbaar is. Later, eeuwen later, wordt alleen nog eens een keer herbevestigd. Ik ga even naar Handelingen 15. Handelingen 15. Wou je misschien een Bijbel hebben of gaat het zo wel? Wou je een Bijbel hebben of gaat het zo wel? Oké. Handelingen 15. Dan komen christenen bij elkaar, want de gemeente is ontstaan onder het Joodse volk. En die hebben ook allemaal zo hun tradities en de wet van Mozes. Maar dan mogen ze ook de rest van de wereld het evangelie brengen. En er wordt er over gesproken van, hoe moeten we nou met elkaar omgaan? Want die niet-Joodse mensen, die zijn niet eens besneden. Die houden zich niet eens aan de voedingswetten. En dan moeten Petrus en zo vertellen wat hun is overkomen. Dat vanaf nu aan alles gegeten mag worden. Dat heidenen zich niet hoeven te laten besnijden, et cetera, et cetera. En dan kun je lezen in Handelingen 15, vanaf vers 18. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Oftewel, vals niet lastig met allerlei regeltjes. Maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Dus we horen geen dingen te eten die voor de afgoden bestemd waren. Dat was toen nog in de tempeldienst. En van hoererij, dus overspel in allerlei vormen en maten. En van het verstikte en van bloed. Oftewel, bloed is niet bedoeld als consumptiemiddel. Ben je nu een christen? Je bent opnieuw geboren in Jezus Christus. Je hebt ooit eens een bloedworst gehad. Leven en steken, eten we dat. Ik zeg het even heel plat. Ga ik naar de hel omdat ik bloedworst heb gegeten? Nee, want ben je behouden in Jezus Christus, ben je een geredde ziel. De gemeente hier wil alleen maar duidelijk maken, het is eigenlijk niet bedoeld om bloed te eten. Het is geen voedingsmiddel. Ooit afgesproken zo met Mozes. Noach. Een volgend punt in het verbond dat de Heer sluit met Noach is, in vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door een mens vergoten worden, want God heeft een mens naar zijn beeld gemaakt. Als je een mens vermoordt en je wordt gepakt, dan verdien je voor de doodstraf. Dat is wat hier staat. Oog om oog. Tand om tand. Dat wordt nog later omschreven, later in Numeri 35, als Mozes de wet ontvangt van de Heer. Dat wordt in Numeri 35 helemaal omschreven wat voor straffen daarvoor gegeven moeten worden. Je mag geen mensen vermoorden. Je mag geen moordenaar zijn. Er is intussen wat gebeurd in deze wereld. We kennen dat. Hè? We hebben ooit het evangelie ontvangen. De Bijbel kwam breed en massaal onder de bevolking van de wereld. En waar die Bijbel komt en mensen gaan lezen, daar komt verlichting. Daar komt voorspoed, daar komt vrijheid. En die Bijbel traint ons na te denken over dingen. Bijvoorbeeld dingen als alcohol. De Bijbel zegt, blijf van alcohol af. Dat is maar een voorbeeld. De Bijbel zegt ook, bestrijd slavernij. In de tijd dat de Bijbel werd geschreven, bestond er geen middenstand. Bestond er geen arbeidersklasse. Nee, je had er gewoon een elite. En de rest van de mensen waren in wezen eigendom. Ze waren vrij eigendom of ze waren een slaafs eigendom. Maar mensen hadden niks te zeggen. Ze moesten luisteren naar een keizer, een koning, een edelman. Door die Bijbel gaan mensen nadenken dat je eerlijk met elkaar om moet gaan. Dat je personeel goed moet behandelen. Dat je slaven hoort vrij te laten. Er was jaren geleden een documentaire op de BBC. De BBC is een Britse staatstelevisie. Is zo atheïstisch als het maar kan. En hij had een documentaire over 400 jaar King James Bible. Ik heb dat bekeken en er was een historicus die zei, en ik ben het helemaal met hem eens, hij zei, waarschijnlijk heeft de King James meer gedaan aan het afschaffen van de slavernij in het Britse Rijk als wat voor overtuiging of beweging ook. Dat is ook zo met de Statenbijbel. En we horen altijd het verhaal van de slavernij is in Nederland het laatste afgeschaft. Nou, van de westerse landen was Nederland het laatste. Dat is waar. Maar eerst moest die hele strijd tegen de slavernij onder het eigen volk beginnen. Want hier was in wezen ook iedereen eigendom van een macht. Die Bijbel liet ons zien dat het niet deugde. Waar de Bijbel komt, gaan mensen nadenken, hoe ga je met elkaar om? Zo krijg je uiteindelijk ook ideeën van hoe ga je om met mensen die gevangen zijn. Omdat ze bijvoorbeeld iemand hebben vermoord. En dan krijg je ideeën als het afschaffen van de doodstraf. En iemand mag dan levenslang in de gevangenis zitten. Nou goed, ik wijd een beetje uit. Maar de Heer sluit hier een verbond met Noach. En je ziet later dan hoe onder invloed van de Bijbel mensen leren hoe ze humaan met elkaar om moeten gaan. Al die dingen als de verlichting, of het humanisme, of het socialisme hebben altijd wortels in de Bijbels. Want de Bijbel leert ons hoe het moet. Alleen als een mens God aan de kant gooit, dan gaat hij ermee zelf aan de haal. Ik wil nog één principe laten zien over dit punt. Dat is Jesaja 26. Want tegenwoordig leven we in een tijd dat mensen zeggen van, moet iemand wel worden gestraft? We leven in een tijd dat we het ontzettend goed hebben. We leven in een tijd dat we onze kinderen enorm kunnen verwennen. We kunnen het speelgoed geven wat ze nodig hebben. Ze kunnen snoep krijgen of eten wat ze willen. En de ouders moeten zo verstandig zijn om daar hun aan te leren wat goed is of niet goed is. Maar kinderen hebben het goed in onze maatschappij. wat je wel vaak ziet. Ik bedoel, ik ben geboren in 68. En ik had het geluk, ik had ouders die waren geboren in de jaren 20. Die hadden hele andere opvattingen als vriendjes die ik had op een lagere school met ouders die na de oorlog waren geboren. Onkerkelijk waren. En die bijvoorbeeld hadden besloten om een non-autoritaire opvoeding te geven. Want daar werden de betere mensen van. En je zag de enorme verwarring toen. Bijvoorbeeld, ik heb het al eens vaak verteld, hier ook aan jullie. We hadden toen een doktersgezin, dat waren moderne mensen in de jaren 70. Die hadden een zoontje, die hadden ze Bam genoemd. En moderne naam. En die speelde in het dakgoot. Het kind was 2 jaar oud. Speelde in het dakgoot. Een huis zo hoog als dit huis. En mijn moeder schrok er dood. Die liep het huis uit. Die rende de straat op. Naar die mensen toe. Belde aan. Uw zoontje, Wan, die hangt daar in het dakgoot. Nou, zegt die man, dat is goed voor hem. Daar leert hij van die ervaring. Nou, zegt mijn moeder, als hij valt, dan is hij dood. En die man lacht alleen maar. Wat wil je nou zeggen, Henk? Nou, we leven nu steeds meer in een tijd dat mensen zeggen, ja, je leest net iets van oog omhoog. We moeten toegeeflijk zijn. Niet altijd zo zeuren over vergelding en over straf. Maar goed, daar heeft de Heer iets over te zeggen in Jesaja 26. Als je kijkt in Jesaja 26, vers 9 tot en met 11. En dan heeft hij het letterlijk praten tegen het Joodse volk op dat moment. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Dit zegt Jesaja over de Heer. Want wanneer uw gericht op de aarde zijn, zo leren de inwoners de wereld gerechtigheid. Jesaja zegt, op een dag, als de Heer in de vorm van zijn lichaam, Jezus Christus, naar deze wereld terugkomt, dat het gaat gebeuren, daar kijken we naar uit, dan krijgt deze wereld zijn gerechte straf, zijn gerechte oordeel. Hij kijkt naar uit. Vers 10. Wordt de goddeloze genade bewezen, oftewel een mens die niet de Heer wil navolgen in Jezus Christus. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, die verhalen in de Bijbel dat er een hel is. En dat die later poel des vuurs wordt genoemd. En dat iemand die verloren gaat omdat hij nooit waarheid heeft willen aannemen. Dat die daar naartoe gaat. Moet dat nou? Ja, voor mij had het ook niet gehoeven. Maar het is gegeven dat alles wat de Heer laat zien, dat is gebeurd, is te constateren. En hij zegt, ik doe het op die manier. Er is ook een principe achter. Als je mensen gewoon heel permissief gewoon hun hele leven lang laat zondigen en laat moorden en de gruwelijkste dingen doen. En na afloop zeg je van, ach jongens, ik strijk de hand over mijn hart. Jullie gang maar. Zo leren ze niet wat gerechtigheid is. Zo leert hij evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Mensen moeten snappen dat er een eeuwige levende God is die de waarheid in pacht heeft. Die weet wat klopt en wat niet klopt. Wij zijn er maar vage afschijnselen van. Vers 11. Heren, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet. Maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Jesaja zegt hier, en hij doet het even in de context van zijn volk Israël, wat dan gruwelijk wordt vervolgd. Als u uw hand hoog houdt, oftewel niet ingrijpt in deze wereld, dan zullen mensen niet zien hoe het zit. Wij leven nu in een genadetijd. Wij leven nu al bijna 2000 jaar in een genadetijd waarin mensen vrijwillig het evangelie van Jezus kunnen aannemen. En God staat inderdaad met een verhoogde hand. Dat is een afspraak met deze wereld. Hij grijpt niet in. Hij geeft deze wereld niet de gerechte straf. En wat is het gevolg? Vele mensen zeggen van, die God, die bestaat niet. Die God, daar wil ik niks mee te maken hebben. Die God, het zal allemaal wel. Terwijl alles wat gebeurt de laatste 2000 jaar, staat in het boek beschreven. Het zou je kippenvel moeten geven. Van ontzag. Ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Dus dat antisemitisme wat altijd in de wereld is geweest over het volk van Israël, dat zal hun uiteindelijk opbreken en daar worden ze voor geoordeeld door God. En zo zullen de mensen beschaamd staan als ze ooit hun terechte oordeel ontvangen van de Heer. Even een aanleiding wat ik net hier las. Als je een mens moordt, zegt de Heer, dan moet iemand gestraft worden. Oog omhoog. Wij leven nu in een tijd dat we dat niet zo doen, want we leven in een genadetijd. Goed, ik hoop dat ik duidelijk ben. Want ik zeg niet dat we hier mensen moeten doden. Dat is onze taak niet, hoeven we ook niet te doen. Hij zegt ook, we zullen voortaan Hij zal voortaan de wereld niet meer door een vloed vernietigen. Je kan het hele verbond lezen van vers 11 tot en met 17. En dat hij dan een teken geeft met een regenboog. Als bewijs dat hij nooit meer door een zonvloed de wereld zal vernietigen. En dat geldt tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kijk, dit is het verbond van Noach. Dat is ooit in de 24e eeuw voor Christus ingegaan. En het geldt tot het moment dat de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Wanneer is dat? Nou, in ieder geval over 1007 jaar. Dat is heel duidelijk. Waarom 1007 jaar? Nou, op dit moment gaat alles door zoals het door moet gaan. Maar de Bijbel, en het is een van de meest voorkomende thema's in de Bijbel, dat is niet de christelijke kerk. Het meest voorkomende thema in de hele Bijbel is dat Jezus naar deze wereld komt en over de wereld gaat heersen vanuit een hoofdstad, dat is Jeruzalem, over deze wereld en later het hele universum. Dat staat 400 keer beschreven. En als dat gebeurt, dan gaat hij voor 1000 jaar regeren over deze wereld. Zoals het had gemoeten. Dan kunnen mensen niet meer besluiten om dingen fout te doen. Mensen hebben ook niks meer te geloven. Mensen kunnen constateren. Ze zetten de televisie aan, als dat er is, ik zeg het even heel plat. Ze kunnen hun krant openslaan. Ze kunnen hun iPhone raadplegen. Er is maar één autoriteit op deze wereld. Jezus Christus. Geen zonde. Hij leeft dan in Jeruzalem. Met de Romein, een heel groot land. Dat is een heel groot Israël. Dat bevat eigenlijk het hele Midden-Oosten. Maar dat komt bij het volgende verbond te sprake. En dan heb je ook nog de gemeente. Dat zijn alle mensen die ooit Jezus hebben aangenomen als een redder en verlosser. Die leven niet eens meer op de aarde, maar die leven in een stad boven de aarde. Ja, een science fiction film is wilder. Maar dat staat letterlijk in de Bijbel. Keer op keer op keer op keer. Het Nieuw Jeruzalem. Maar dan heb je nog een wereldbevolking die dan Jezus uit gehoorzaamheid moet navolgen. Dat heet het duizendjarig vrederijk. Maar als dat voorbij is aan het einde van die 1000 jaar. En tot dan zal de Heer een regenboog geven als teken dat hij nooit meer door een zondvloed de wereld zal vernietigen. Dan begint hij het nieuws. En het klinkt eng, maar eigenlijk is dat iets goeds. Ik lees het even gauw voor. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Oh, daar was het. 2 Petrus 3. Vanaf vers 10. Maar de dag des Heren, dat is een term in de Bijbel, dag des Heren, dat gaat altijd over de terugkeer van Jezus naar deze wereld en dan die 1000 jaar dat hij over de wereld heerst. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig een behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Dat is in ieder geval 1007 jaar. Want het vrederijk dat duurt 1000 jaar... Maar daarvoor is eerst nog een tijd van 7 jaar grote verdrukking, waarin een antichrist over de wereld heerst. Dat is het tweede voorkomende thema van de hele Bijbel. En het is nou niet zo. Er is nou niet één wereldheerser die alle christenen en joden vernietigt. We leven nog altijd in de genadetijd. Dat kun je gewoon toetsen aan wat je ziet om je heen. De meeste christenen zijn zo kerkcentrisch dat ze denken dat die hele Bijbel over hen gaat. Maar 80% van de Bijbel gaat over het Joodse volk. Een heel klein stukje gaat over de kerk. Hoofdthema van de Bijbel is Jezus Christus, die 2 keer naar deze wereld komt en over het hele universum heerst. Het tweede meest voorkomende thema is dat deze wereld ooit wordt gestraft met een antichrist. Oftewel een wereldheerser die zo duivels is, alles tegenovergestelde doet van God. Henk, je bent wel erg afgedreven. We zaten toch in het derde millennium voor Christus. Nou zitten we alweer het jaar, maar alles grijpt zo in elkaar. Als je het ook voor het eerst hoort, dan snap ik. Dan gaan allemaal vraagtekens op. Ja, maar hoe zit het met dit en met dat en met dat? Maar het mooie is, die Bijbel geeft een afgeronde kosmologie. Een mooi woord. Alles grijpt in elkaar. Hoe we in elkaar zitten. Hoe we gered moeten worden. Wat ons doel is. Hoe dat zit met het Joodse volk. Hoe dat zit met deze wereld. Het is allemaal beschreven. Oké. Ik kom langzamerhand tot het eind. Aardig ook nog. We leven nu in een wereld waar de dieren bang voor ons zijn. Er zijn ook dieren, als je die in je eentje tegenkomt, moet je ook op je teller passen. Ik sta niet in een leeuwenkooi bijvoorbeeld. Maar als we straks in die tijd leven, dat Jezus voor 1000 jaar over de wereld heerst, dan zullen de dieren ook anders zijn, want dan is er een wereld zonder zonde. En dat spreekt toch wel tot de verbeelding. Als je kijkt in Jesaja 11, ik lees het toch even gauw voor. Er was eens een keer een broeder die zei tegen mij, we stonden in een dierentuin te kijken naar een paar mooie dieren. En hij zei, van waarom bouwen mensen dierentuinen? Nou, de mens is een plagiator van God, die doet graag God na, maar op onze eigen manier. Dus dan proberen we op onze eigen manier te imiteren wat God gewoon zelf kan doen. En God die kan uiteindelijk een wereld zonder zonde maken, waar dieren rondlopen en waar we gewoon omgang mee kunnen hebben. Dat kan nu nog niet, dus we moeten ze in omheiningen stoppen, dat heet een dierentuin. Wat beleefde ik van de week weer? Ik ga 's ochtends naar mijn werk toe. Ik kom daar bij de brug bij Aardewaard. En er was een vos, die was net van plan de brug over te steken. En die had mij even niet verwacht. Dus die schrok zich een hoedje. Ik net zo goed. Hé, een vos. Ik bedoel maar, wij moeten ze nu in een omheining stoppen om daar omgang mee te hebben. Maar ooit zal het zonder probleem gaan. Ik zal even opschieten. Jesaja 11, vers 10. En de wolf, dit gaat dan over de tijd dat Jezus over de wereld heerst, letterlijk. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. Jesaja 11 vers 6, sorry. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongetje zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de uil van de basilisk. Dat is een gifslang, een basilisk. Maar zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de water en de bodem de zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen na de wortel van Isaï, die staar zal tot de benierde volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Dat gaat over een perfecte wereld. En daar kunnen we naar uitkijken. Ik doe dat zeker. Nog iets. We kunnen laten lezen, en dat heeft niet zozeer met het verbond te maken, dat Noach op een gegeven moment zijn land bouwt en dat hij dronken wordt. En dat kun je lezen in, Noach, in Genesis 9. Dat hij dronken wordt en dan kun je afvragen, hoe kan dat nou? Die man was toch rechtvaardig in de ogen van God? Nou, dat zie je weer, en ik zoek het niet op, ik benoem het even. In Genesis 2 vers 5 kun je lezen dat God de aarde bevochtigt. En in Genesis 8 vers 22 hebben we net kunnen lezen dat voortaan seizoenen zullen zijn. Regen, warmte, koude. Dus blijkbaar is er iets helemaal anders geworden met... hoe planten groeien, hoe planten reageren. Dus Noach die oogst zijn druiven, hij perst ze uit. Maar wat gebeurt er met die druivensap? Dat fermenteert, er komt alcohol in. Want de wereld is vanaf dan nog zonderer oord geworden. Dus hij wordt per ongeluk dronken. Dat zijn christenen, die hebben daar eens over nagedacht. Niet zo belangrijk, daar hoef je ook geen kerk over te laten scheiden in ruzie. Maar het is een interessante gedachte om over te denken. Dit verbond loopt dus vanaf de 24e eeuw voor Christus tot in ieder geval ruim 3000 na Christus. En grote delen ervan, die gaan nog altijd op. En ook in dit verbond, dat God sluit met Noach, hoe komt Noach uiteindelijk in de hemel terecht? Of hoe kan hij zijn ziel redden? Want hij moet dan eerst in de schoot van Abraham. Door te geloven. Te geloven dat God de waarachtige levende God is en dat hij recht moet leven met God. Zo eenvoudig is dat. En Job bijvoorbeeld moest dat ook. Als je het boek Job leest, dat is een moeilijk boek, maar die leefde vlak na de zondvloed. Die leefde ook uit rechtvaardigheid. Die geloofde in God en daar kon hij zijn ziel mee redden. Hij vertrouwt hier ook op het offerbloed van dieren. Noach offert een dier in Genesis 8 vers 20. En letterlijk is hij met zijn lijf behouden door die ark te bouwen. Ik noem het even, maar jullie kunnen het later wel eens lezen. In Hebreeën 11 vers 7 kun je zien dat het Noach tot gerechtigheid werd gerekend. Hebreeën 11 vers 7. Hij hoorde van God, bouw een ark, want de wereld komt onder water te staan. En hij deed het. Het staat niet in de Bijbel, want in de Bijbel staan alleen dingen die we moeten weten. Maar misschien heeft God al andere mensen aangesproken die zeiden van, ik doe het niet. Dat is gewoon een gedachte van mij. De werken die mensen dan doen. Noach kwam niet in de hemel omdat hij goede daden deed. Nee, uit zijn goede daden kan men zien dat hij recht leeft met God. En laten zien dat hij het juiste geloof heeft. En als teken, nog tot slot, en dan kom ik tot het einde vandaag. Als teken van dit verbond dat hij sluit met Noach, geeft de Heer dus een regenboog. En elke keer als je die regenboog ziet, dan weet je dat deze wereld nooit meer door een zonvloed zal worden vernietigd. Er staat dan ook letterlijk in dat het een teken is. Vers 12 van Genesis 9. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen Elide en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Dan gaat het een aantal versen door. En vers 17, dan eindig ik ermee vandaag. Zo zeide naar God het Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. God sluit een verbond met de mensheid of met een persoon of een volk. En zo nou en dan, dat zal hij vier keer doen, geeft hij een teken om dat verbond te bekrachtigen. Het staat hier letterlijk ook in de Bijbel, ik bedenk het niet zelf. God sluit hier een verbond met Noach. Het teken is de regenboog. Dan gaat de wereld verder. En uiteindelijk pikt hij één man eruit, uit het geslacht van Sem. Die man heet Abraham. En daar sluit hij dan een verbond mee. En dat zal ook hele grote gevolgen hebben voor de hele wereld. Maar dat doe ik de volgende keer.